goedemiddag. Daar moet ik mee beginnen. Bij ons is het altijd goedemorgen, dus ik dacht, dat ga ik me niet in vergissen. Goedemiddag. Fijn om in jullie midden te zijn. Ik zal mezelf kort voorstellen. En dan gaan we gauw Gods woord induiken en gaan we over een persoon spreken die er echt toe doet. Maar ik zal me even kort voorstellen. Ik ben Jan Hendricks. Ik kom uit Barneveld. Ik ben getrouwd met Judith. En ik heb 4 kinderen. Nathanael, Ezra, Eljeda en Evrim. En ik mag als oudste dienen in een christengemeente in Barneveld. En mijn verlangen is gewoon één ding. Dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Dat Hij verhoogd wordt. Dat Hij de eer krijgt die Hem toekomt. En ik vind het het gemeente zijn belangrijk. En dat maakt ook dat we in Barneveld een gemeente dus zijn gestart zo'n 3 jaar geleden. Iets korter, 2,5 denk ik. Waarin we onderweg zijn en met elkaar. Maar waarom vind ik het van belangrijk om zondag samen te komen? Zodat we onze focus weer brengen daar waar die moet zijn. Als je het vergelijkt met een voetbalwedstrijd. Door de week speel je je wedstrijd. En in de rust komen we bij elkaar om onze coach en onze Heer Jezus Christus te zoeken. Dat Hij ons weer op de plek neerzet waar we moeten zijn. Als ik spits ben, moet ik niet als een rechtsback spelen, maar moet ik terug naar de spits. En zo moeten we op zondag samen zijn, zodat dat lichaam van Christus wereldwijd, hè, want dat is breder dan Eindhoven alleen, breder dan Barneveld, maar dat dat goed functioneert. En daarom kom ik vanmorgen ook echt hier, niet om mezelf te prediken of wat dan ook, maar om onze focus te brengen bij de Heere Jezus Christus. Onno noemde het net al eventjes. Ik ben niets en ik moet leven van genade alleen. En ik voel mij boven niemand verheven. Dus de dingen die ik vanmorgen ga spreken, die moeten jullie aannemen van iemand die een heel groot bord op zijn rug heeft waarop staat werk in uitvoering. Want ik preek het in de eerste plaats tegen mezelf. Maar ik hoop wel dat we er met elkaar zo door bemoedigd en door worden opgebouwd, zodat als we de week ingaan, we iets te brengen hebben, namelijk de liefde van Christus. Niet iets van onszelf, maar iets van wat God in ons heeft gelegd. Zoals Paulus dat zo mooi zegt in zijn Korinthebrief: wij zijn aardevaten, maar er ligt een schat in ons. En die schat die is Christus. En soms moeten wij verbroken worden als mensen, dat is niet fijn, maar is wel nodig, zodat de schat die in ons is gelegd door de Heilige Geest, namelijk Christus, zichtbaar wordt. Nou, hier staat een verbroken mens. En de Heer is nog steeds bezig om mij verder te verbreken. Maar ik hoop dat ik iets van de schat vanmorgen met jullie mag delen. Die ik heb ontdekt in Christus. Zodat we opgebouwd worden in Hem. En er is al genoemd. Ik wil beginnen met een stukje vanuit 1 Korinthe 2. Want ik ben geen ervaren spreker. Ik ben een jongeling in die zin. Als het gaat om het spreken. En ik dacht, ik ga naar een nieuwe gemeente waarvan ik de mensen niet ken. Ik weet niet wat er bij jullie leeft. Wat ga ik dan zeggen? En dus ik heb daarom gebeden. En ik denk dat ik een bemoedigende boodschap heb. Maar ik werd ook bepaald bij een paar woorden die Paulus spreekt. En kijk, de context van Paulus is iets anders. Want hij spreekt tot een gemeente die hij wel kent. Maar hij zei wel iets waarvan ik dacht, dat wil ik vanmorgen met jullie doen. En dan wil ik beginnen in 1 Korinthe 2. En dan schrijft hij het volgende. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Dat kom ik ook niet doen. Er zijn echt professoren die veel meer weten dan dat ik weet. Maar want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daar wil ik vanmorgen over spreken. En ik was bij u in zwakheid met vrees en beven. Je mag best weten, ik kom net terug van een vakantie. En ik heb best wat uurtjes na zitten denken, hoe ga ik dat doen voor een nieuwe gemeente? Hoe ga ik spreken? Wat ga ik zeggen? Dus ik sta hier best een beetje met vrees en beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Maar, zegt hij dan, in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En dat wil ik als eerste doen. Dat we gaan bidden tot God. dat hij onze harten zacht maakt. Want ik geloof namelijk dat als wij over de Heer Jezus spreken en over de heerlijkheid die er te vinden is in hem, dat het werk van de Heilige Geest zijn vrucht kan doen. Dus daarom zegt Paulus, het waren niet mijn woorden. Het waren niet mijn overtuigende redeneringen. Maar het was de Geest van God die met kracht in jullie harten heeft gewerkt. En ik geloof dat de Geest van God bij uitstek kan werken als Christus verkondigd wordt. Dus zullen we eerst bidden tot God dat hij zijn Heilige Geest zal zenden, onze harten week zal maken, zodat we de boodschap van vanmorgen kunnen ontvangen en meer zicht kunnen krijgen op Christus. Heren, we komen tot u in het gebed, omdat ik samen met de gemeente onze afhankelijkheid van u moet belijden. Heren, u hebt ons niet als wezen achtergelaten, maar u hebt ons beloofd een helper te zenden. Uw Heilige Geest, die ons zal wijzen op uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En wat is dat heerlijk, als we mogen zeggen dat hij onze Heer en Heiland is. Dat hij ons heeft getrokken vanuit de duisternis en overgezet heeft in het Koninkrijk van het Licht. Heren, ik wil u echt bidden, wilt u deze middag aan onze harten zegenen, zodat we weer een beetje meer op uw Zoon gaan lijken. Heren, hij die tot in de puntjes perfectie had in het volgen van u. Heren, en dan stel ik mezelf achteraan in de rij. Want heren, ik ken mijn eigen hart en ik ken mijn eigen moeite. Maar heren, wilt u geven dat al die dingen deze morgen of deze middag wegvallen. En dat wij uw Zoon zullen zien. Heren, wilt u uw Geest zenden. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Het eerste wat mij trof in dit stukje is dat Paulus de Heere Jezus verkondigt aan de Korinthe als de gekruisigde Christus. Hij had hem ook als de hoogverheven Christus kunnen verkondigen. Maar hij zegt, ik heb Christus verkondigd als de gekruisigde. En wat is daarin nou zo mooi en zo heerlijk, dat de Heere Jezus in het diepst van het lijden, waarvan Petrus later zegt, in zijn striemen, in zijn hangen aan het kruis, droeg hij onze zonden. In die vernedering die hij is ondergaan, werd hij getild tot de hoogste heerlijkheid. Het was die vernedering aan het kruis die de Heere Jezus doorstond, om ons op te liften tot, ja, terug bij God. De onmogelijke kloof die er was ontstaan door de zondeval, door de zonde die we als mensen in opstand tegen God hadden gedaan, werd overwonnen in het kruis. En ik begon daar natuurlijk net al mee, dat alleen dit besef, dat we dit met elkaar mogen weten en mogen lezen, een wonder is. En waarom zeg ik dat? Dat zeg ik om de volgende reden. Ik wil zometeen met jullie gaan naar een klein stukje vanuit 1 Petrus. 1 Petrus 8. Maar we leven in een tijd, en net zijn broeder dat ook al tegen mij, maar we leven in een tijd waarin mensen tekenen willen zien, wonderen willen zien, diensten worden massaal bezocht waarin genezingen plaatsvinden. Ik heb er geen oordeel over. Het gaat er niet om dat ik hen wegzet als fout. Het gaat mij niet om goed of fout. Maar ik heb zo in mijn leven moeten leren dat het grootste wonder wat er heeft kunnen gebeuren beschreven staat in 1 Petrus 1 vers 8. Zullen we daar gewoon eens heen bladeren? Ik hoop dat je je Bijbel open houdt, want we gaan lekker wat bladeren. Ik wil namelijk gewoon dat we met elkaar nadenken over de Heere Jezus. Dat we vreugde vinden in hem. En dat wordt onder andere in 1 Petrus 1 vers 8, vind ik dat zo mooi. Ik heb daar in het verleden gewoon een hele preek over gehouden. Maar ik wilde jullie daar nu naartoe nemen. En dan zegt Petrus het volgende. Moet je beseffen dat Petrus de schrijver is van deze brief. En dat hij deze dingen ziet. Hij heeft ongeveer 3 jaar met de Heer Jezus op aarde gewandeld. Hij heeft diepte gekend met de Heer Jezus. Waarin hij mee verloochend. Waarin hij echt, dat de Heer Jezus zegt, Satan, ga achter mij. Dat die moeilijke dingen. Maar ook de hoogtes, de verheerlijking op de berg. Daar was Petrus ook bij. En die Petrus, die zegt hier in het schrijven van een brief aan de gemeente, dan zegt hij, hoewel u hem niet gezien hebt, Petrus had hem dus wel gezien, maar u hebt hem niet gezien, dat zegt hij eigenlijk ook tegen ons, hebt u hem toch lief, wie de Heere Jezus, hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, wat geschonken wordt door de Heilige Geest, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Weet je wat het meest grote wonder is? Waar we elke ochtend mee op mogen staan. Er kan geen genezing tegenop, lichamelijk gezien. Maar dat er genezing is gekomen voor onze ziel. Dat wij, hoewel wij de Heer Jezus niet gezien hebben, hem toch lief hebben. Hoewel wij hem niet gezien hebben, wij ons toch, als het goed is, verheugen met een heerlijke en onuitsprekelijke, ik kan het dus niet uitspreken, maar er is iets in ons wat zich zo verheugt in die Heere Jezus Christus. En elke ochtend heb ik op een gegeven moment tegen mezelf gewoon gezegd, Jan, als je 's ochtends opstaat, begin hier nou eens mee. Dat je tegen jezelf zegt, gewoon het feit dat ik Christus mag kennen, waar verdien ik het aan? Ik was op vakantie, ik kom net terug van vakantie. En ik heb een stuk door Frankrijk heen gereden. En je gaat van grote stad naar grote stad. En je ziet allemaal mensen op de camping, je ontmoet allemaal mensen. En dan denk ik, waar heb ik het aan verdiend? Dat ik 's ochtends op mag staan. En dat ik mag denken aan de genade die geschonken is in Christus. Ik heb het aan niets verdiend. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ga ik de Heere prijzen. Dan ga ik hem loven. Dan denk ik, hoe kan ik vandaag zijn liefde aan een wereld laten zien die liefdeloos is. Die hard is. Die van God afrent. Ik denk dat ik jullie niet uit hoef te leggen dat we in een tijd leven waarin het niet makkelijker wordt om christen te zijn. Die verder van God afraakt. Maar brengt het ze geluk? Brengt het ze vreugde? Ik zie het niet. Maar wij mogen door de genade van God, geleid door de Heilige Geest, zijn liefde en zijn vreugde kennen. En weet je, om dat met elkaar te doen, om die vreugde weer constant, moeten we bezig zijn met wie de Heere Jezus is. We moeten van onszelf weg. We moeten zijn heerlijkheid zien. En ik heb daarvoor een verhaal uit het testament van Matthäus, wat de verheerlijking op de berg beschrijft. Maar er zitten zulke heerlijke lessen in. En ik wil daar gewoon eens met elkaar naar kijken. Zodat we weer meer bewondering en ontzag krijgen voor de Heer Jezus. Maar ik vond het ook confronterend voor mijn eigen. Want ik herken me soms zo in Petrus. Ik ben soms ook wel een beetje een Petrus. Een haantje de voorste. Die graag God wil helpen. Of denkt dat ik het voor Jezus moet doen. Zullen we met elkaar naar een verhaal gaan? En ik wil daar gewoon wat dingetjes uitpakken. En ik hoop dat je er wat aan hebt, ook in je dagelijkse leven met Christus. En daarvoor wil ik gaan naar Matthäus 17. Ik doe het allemaal even uit mijn hoofd. Dus ik ga er even vanuit dat ik niet in de war ben met de tekst. Matthäus 17. Komt eraan. Helemaal goed. Dan gaan wij vast beginnen. Matthäus 17, de verheerlijking op de berg. En hier zat voor mij een les in. Die we denk ik... Ik moest hem leren. En ja, ik weet niet wat jullie nog moeten leren. Jullie hebben een goede leraar in Filip en in Onno. Maar ik hoop... En als je hem opnieuw moet leren is misschien alleen maar goed. Maar er zit een hele mooie les in. Omdat ik denk dat we dat misschien wel 100 keer in ons leven doen. Dat gaat als volgt. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En dan komt Petrus. De goede Petrus die... Die zo graag het goede wil doen voor Jezus, zijn heiland. En die Mozes en Elia ziet verschijnen. Moet je even indenken, ja? De Heer Jezus wordt verlicht. Mozes en Elia verschijnen. Ze gaan met elkaar in gesprek en... Ik heb wel eens wat verklaarders op nagelezen, maar ik kan mij zomaar voorstellen dat Petrus door het hele idee en alles wat er ontstond, dat hij dacht van Mozes, Elia, Jezus, en dat hij ze eigenlijk bijna op gelijke hoogte stelde. Dat kan ik mij zomaar voorstellen, dat in dat hele gebeuren. En dan gaat Petrus, die denkt, hoe kan ik nou voor deze mannen, voor dit hele moment, hoe kan ik nou wat doen? En dan zegt hij, en Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Nou, dat denk ik ook wel eens. Dan zeg ik tegen de Heer, het is maar goed dat ik er ben. Eerlijk toch? Als ik er niet was geweest, zegt Petrus ook, het is goed dat wij hier zijn. En dan zegt hij, laten wij, als u het wilt, hier 3 tenten voor u maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. En dan moet je opletten wat er staat. En terwijl hij nog sprak, terwijl Petrus nog bezig was, ik denk dat we dat ook herkennen in ons leven, ik wel, dan ben ik overal nog bezig. En terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie een stem uit die wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. Petrus, Jan, misschien wel je eigen naam, doe nou stil. Het gaat in ons leven niet om onszelf, om alles wat wij doen, maar het gaat om de Heer Jezus Christus. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en ze werden zeer bevreesd. Ik heb het wel eens in mijn leven meegemaakt, misschien jullie zelf ook wel. Dat je zo goed dingen wil doen, dat je zo voor de Heer wil strijden, maar dat je na verloop van tijd moet erkennen, ik heb er eigenlijk een puinhoop van gemaakt. Hoe ik ook het goede heb willen doen. Hoe ik ook mijn best heb gedaan. Het is toch niet zo goed. En dan hoor je soms de woorden van God. Of je gaat in gebed. Of je gaat je Bijbel lezen. En je raakt onder de indruk van de heiligheid van God. De heiligheid van de Heer Jezus Christus. Die in al zijn wandel de perfectie van God deed. Dan herken ik mij wel eens in die discipelen. Die op de grond vielen, zeer bevreesd. Zeer bevreesd. En dat ik wel eens tegen de Heer heb gezegd, doe helemaal niks meer. Want als ik niks doe, doe ik in elk geval niets fout. Doe ik niet goed, hè? Maar doe ik niks fout. Herkenbaar? Het was voor mij wel iets waar ik mee liep. Maar dan, en dan groeit mijn bewondering voor de Heer Jezus. Dit is zo heerlijk. Die discipelen die liggen daar dus. Er staat dus in vers 6. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde. En ze werden zeer bevreesd. Ze liggen daar. Ik lag daar ook. Misschien herken je jezelf wel. Misschien lig je nu al op de grond. En dan vers 7. En Jezus kwam bij hen. Het is de actie van Jezus naar hen toe. Hij raakte hen aan. Hij zei, sta op en wees niet bevreesd. Als wij te veel met onszelf bezig zijn, als we bezig zijn om tenten te bouwen voor Jezus, en als we dan onder de indruk raken van zijn heiligheid, dan kunnen we soms op de grond vallen. Dan kun je denken, ik doe niets meer. Ik ben bevreesd. Maar dat hoeven we niet te zijn. Jezus komt naar hen toe. En zo komt hij ook naar ons toe. En hij raakt ons aan en hij zegt, wees niet bevreesd. En dan gebeurt er iets waarvan we denk ik moeten leren. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Er was niemand over dan Jezus alleen. Mozes was weg, Elia was weg. Daar heb ik over na zitten denken. Misschien heb jij ook wel een Mozes in je leven. Een wet. Dat je streng bent voor jezelf. Dat je denkt dat je toch iets voor Jezus moet doen om je zaligheid nog te verdienen. Dat kan. Of misschien heb je wel een Elia in je leven, die de profeten vertegenwoordigde. Een grote meester, een grote leraar, waar je tegenop kijkt. Maar die eigenlijk jouw zicht op Jezus vertroebelt. En waardoor je misschien op den duur, want mensen gaan teleurstellen, onderuit gaat. Maar wees dan niet bevreesd. Jezus komt naar je toe. En als je je ogen opricht, hoop ik en bid ik, en ik geloof dat Christus dat gaat doen, dat het proces is in ons leven, dat wij hem alleen nog maar zien. Dat ons oog alleen nog maar op hem gevestigd is. En dan gaat vrees ons leven uit. Want het is niet meer van mij afhankelijk. Ik mag het doen in afhankelijkheid van hem. Ik mag mij laten leiden door zijn geest. Met mijn gebrokenheid. Ik zei het aan het begin van de preek. Ik heb een groot bord op mijn rug. Met werk in uitvoering. En er moet verschrikkelijk veel gesnoeid worden aan me. En van de week was ik op de camping met mijn vader. En daar kan ik heel goed mee. Dat is Ontzettend lieve man die de Heer Jezus volgt, maar soms dan schuurt dat wel eens even. Want er moet ook aan mij gesnoeid worden. En dan denk ik al heel gauw weer, ik geef de moed wel op. Laat maar zitten, ik doe het ook niet goed. Maar dat komt omdat ik met mezelf bezig ben. Ik moet Jezus alleen zien. En toen ging ik hier vanochtend naartoe, spreken voor een vreemde groep. En toen dacht ik ga ze gewoon Jezus alleen verkondigen. Dat is het altijd goed. Niet gemakzuchtig, maar omdat het heerlijk is. Het is een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde. Maar ik hoop dat je hem door de Heilige Geest mag ervaren. Dat hij in je hart mag werken. Dat je van de week, als je er weer op uitgaat, dat gaat delen. Dat je zegt, ja, het is niet van mij afhankelijk en ik lig regelmatig bevreesd op de grond. Maar er is er één die ik alleen nog maar zie. Christus. Het is Christus alleen. En als je dan vraagt hoe, vind ik soms moeilijk. Het is het leven, de standaard die ik nu neerleg, die ligt hier. En dat wil niet zeggen dat we daar altijd zitten. Onderzoek mijn leven en ik kom er niet bekaaid van af. Maar dit is wel hetgeen waar we naartoe groeien. En ik geloof Filippenzen 1 vers 6 zo uit mijn hoofd, waarin staat, er komt een moment dat alles tot perfectie gaat komen. Tot het moment dat Christus terugkomt, leven we met gebrokenheid. Hebben we te maken met de gebrokenheid van de wereld. Maar we moeten niet als iemand die met zijn voeten verschrikt zit in het net, alleen maar zo bezig zijn, wat we zo vaak doen met de wereldse dingen, met de problemen en alles zitten vast. Nee, we moeten ons oog richten op Jezus alleen. Wil ik jullie meenemen naar nog één verhaal. En daar is onderwijs over gegeven, want daar heb ik het met Philip over gehad. En dat gaat over Martha en Maria. Maar ik denk dat we in ons leven moeten leren aan Maria te zijn. Want we vinden Maria op de juiste plek. En ik denk dat we dat even moeten gaan lezen met elkaar. En dat is een stukje van het Lucas 10. Mag ik jullie daarmee naartoe nemen? Lucas 10. En dat gaat over het zeer bekende verhaal van Martha en Maria. Waarvan natuurlijk van Maria wordt gezegd, zij zit op de goede plek. Zij heeft het goede deel gekozen. Maar wat is nou het mooie aan Maria? We vinden Maria namelijk tot drie keer toe aan de voeten van de Heer Jezus. Hier zo in Lucas 10 vinden we Maria voor de eerste keer aan de voeten van de Heer Jezus. We zullen een stukje lezen. Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat hij in het dorp kwam en een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Je zou kunnen zeggen dat het luisteren naar het woord van de Heer Jezus een stuk onderwijs was wat over haar heen kwam. Dus de Heer Jezus die ging zitten, die kwam dat huis binnen en hij gaat onderwijs geven. Ik zou zo graag in dat huis hebben gezeten. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik was er graag bij gaan. Maar we gaan even inzoomen op Maria. Want Maria die gaat zitten aan de voeten van Jezus. Nou, we kennen het verhaal. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Het is jullie ook al uitgelegd. Wat ik heel graag nog wil zeggen bij vers 41 is Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Ze was misschien wel bevreesd en dat moest allemaal goed. Ze wilde weer van alles voor de Heer Jezus doen. En de Heer Jezus zegt, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ik ben degene die jou moet bedienen. Je hoeft mij niet te bedienen. Ik heb alles. Ik wil jou bedienen. En dat is natuurlijk de houding van Maria. Maria heeft het goede deel gekozen. Nou, dat is denk ik heel mooi. Maar wat kunnen we daarvan leren? Namelijk dat Maria tot drie keer toe aan de voeten van de Heer te vinden is. En dit is de eerste keer. Ze komt voor de eerste keer voor onderwijs. Maar als we dan even doorbladeren naar Johannes 11 vers 32, vinden we Maria weer aan de voeten van de Heer Jezus. Johannes 11 vers 32. Want Maria had een zus, Martha, maar ze had ook een broer. En haar broer was Lazarus. En daarvan lezen we het volgende in vers 32. We weten van Lazarus dat hij overleed. Maar vers 32 zegt het volgende. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. De eerste keer zat Maria, denk ik, vol onderwijs. En ze had misschien de woorden van de Heer Jezus wel heel goed begrepen. En ze zegt, joh, Heer Jezus, als u hier geweest was, dan was hij niet overleden. Mooi, hè? Dat spreekt van, ze had de boodschap gewoon goed begrepen. En ze belandt nu met haar verdriet. Eerste keer voor onderwijs. Tweede keer met haar verdriet. aan de voeten van de Heer Jezus. Nou, we weten wat er gebeurt. De Heer Jezus richt Lazarus op uit de dood. Maar als we dan nog iets verder bladeren, in Johannes 12, vers 3, vinden we Maria voor de derde keer aan de voeten van de Heer Jezus. Het mooie overigens is dat Martha nog steeds bedient. Ik denk in de goede houding nu, hoor, want ze is liefdevol vermaand door de Heer Jezus. Dus ik denk dat ze zijn les al begrepen. Maar Martha bedient nog in vers 2, maar in vers 3 lezen we het volgende. Maria dan nam een pond zuivere nardesalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van zalf. Ze komt voor de derde keer aan de voeten van de Heer Jezus en dit keer met aanbidding. Ze komt voor onderwijs, ze komt met haar verdriet, maar ze komt ook met aanbidding. En ik denk dat wij een leven moeten leiden als Maria, zittend aan de voeten van de Heer Jezus. Zicht, zoals Petrus en Johannes en Jacobus dat moesten leren. Zicht op hem alleen. En dan maak je je misschien niet meer heel erg druk om heel veel dingen zoals Martha dat deed. Of dan val je niet bevreesd op de grond. Ik weet het niet. Misschien ook wel. Is ook niet erg. Dan mag je ervan uitgaan dat Jezus weer naar je toe komt en zegt, ik heb geduld met je. Ik weet het. Ik ken je strijd. Ik begon in Korinthe. Waarin Paulus zegt, ik heb jullie met vrees en beven en in zwakheid Christus verkondigd. De gekruisigde Christus. Dat was nodig. Het was nodig dat hij onze zonde op zich nam. Maar als we mogen weten en kennen wat genade is, wat is dat dan heerlijk. En ik zou jullie echt, ik wens jullie wel toe. Dat je een leven mag leiden aan de voeten van de Heer Jezus. Dat je hem mag kennen als jouw persoonlijke Heer. En ik weet dat het leven ingewikkeld is. En misschien in Eindhoven nog wel veel meer dan in Barneveld. Maar ik geloof en vertrouw erin dat als we onze positie kennen, dat als we zicht houden op hem alleen en elkaar zondags bemoedigen, misschien wel eens vermanen, maar wijzen op die liefdevolle Christus die elke dag weer naar ons toe komt. En ons elke dag, dat we ons elke dag weer opnieuw mogen verheugen en mogen nadenken over de heerlijkheid die er te vinden is in de genade geschonken aan het Ruwhouten kruis. Zullen we een kort dankgebed uitspreken? En ik ben niet zo goed in de afronding van mijn preek, maar misschien moet dat ook wel niet. Misschien is dit iets wat we ons hele leven door tegen onszelf moeten blijven prediken. Dat we zeggen, Jezus alleen. Ik ga weer aan zijn voeten zitten. Ik ga weer terug naar hem. Ja, ik hoop dat we dat doen. Zullen we daarom bidden? Heere Jezus, dank u wel voor uw woorden. Dank u wel dat u degene bent die altijd weer naar ons toekomt. Als we bevreesd op de grond liggen. Of als we ons zicht op u zijn kwijtgeraakt. Heere, wat is het toch een genade dat we u mogen kennen. Dat we kunnen zeggen dat we u lief mogen hebben, zonder dat we u hebben gezien. Heere, en dat is het werk van uw Heilige Geest. En de Heilige Geest wil niet dat we hem verhogen. Hij wil dat we uw Zoon verhogen. Zoals de Vader zegt, in mijn Zoon vind ik het wel behagen. Zo zegt de Heilige Geest, zie de Zoon. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. De enige weg terug naar de Vader. Heere, en wat is het een genade dat we dat met elkaar mogen beleven. En ik wil u ook echt bidden voor deze gemeente. Hier zo op deze plek, midden in Eindhoven. Misschien wel een stad die leeft van goddeloosheid. Die verder van u afraakt. Heren, dat zij als een licht op een berg mogen zijn. Krachtig, schijnend, in een duisternis. Vertellend over de liefde die hen is overkomen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat ze mogen weten dat ze vanuit de drek van het leven getrokken zijn. Overgezet in een hemels koninkrijk, waar we heden ten dagen al mogen leven. Heren, en we zien ernaar uit dat u terugkomt. Dat we zullen zijn waar u bent. En wilt u ons kracht geven? Wilt u met uw geest nabij zijn in de strijd die ons wacht hier op aarde? Heren, want we staan in een strijd. En die strijd is soms hevig. En soms denken we dat we er misschien wel aan onderdoor gaan, of dat we het niet volhouden. Maar heren, wilt u dan geven dat we ons vastklampen aan u? Dat als we misschien onze positie wel verlaten hebben, dat we te veel van onszelf gaan verwachten, dat we teruggaan naar uw voeten. Waar we komen voor onderwijs. Waar we komen met ons verdriet. Maar waar we ook komen met onze aanbidding, Heer. En dat willen we nu ook doen. We willen u aanbidden. We willen u groot maken. U de levende God, de schepper van de hemel en de aarde. Heer, u bent de enige die het waard is om verheerlijkt te worden. En we willen u ook echt bidden voor de verloren zielen. Heer, wilt u hen raken met uw liefde. En dat niet tot eer van ons of dat wij het dan zo goed doen. Maar tot Heer, eer en heerlijkheid van uw grote naam. Want wat is het heerlijk als we straks met velen zullen staan om uw naam groot te maken. Om u te loven en te prijzen voor de God die u bent. Heere Jezus, ik wil u echt bidden. Wilt u uzelf meer en meer openbaren door uw geest. Dat we meer zicht op u zullen krijgen. Dat we meer naar uw beeld gevormd zullen worden. Want wat is dat heerlijk? Wat is er nou heerlijker dan mensen te ontmoeten die gevormd worden naar het beeld van Christus? Heere, wilt u dat geven en bewerken? Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.